Vanuit Katwijk wensen wij u een gezegend kerstfeest.
Ik wil nog even voor je bidden.
En een gelukkig nieuwjaar.
Vader, dank u wel voor Jan. Dat Jan hier staat. En, dat hij zich volledig laat leiden door zijn vader. Heer, dank u wel dat u hier bent. En dat u ons gaat raken met uw woorden. Dat uw licht door Jan heen gaat schijnen. En zijn woorden ons zullen treffen. Vader, u bent liefde. U bent vol van genade. En dank u wel voor wie u wilt zijn voor ons deze morgen. Zo zegen ik jou, Jan, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Ja, nogmaals, ik had wel applaus verwacht. Vanuit Katwijk wensen we u een gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Ja, leuk idee zeg, voor de zendelingen. Lieve mensen, deze morgen wil ik met u spreken over Filippenzen hoofdstuk 3. En ik weet niet of u uw Bijbel bij u heeft. Dat zou goed zijn als u uw Bijbel bij u heeft. En zo niet, dan heb ik wat Bijbelteksten op het scherm. Heb je je Bijbel niet bij je? Dan ben je soldaat zonder zwaard, hè broeder. Moet je waarschuwen, dan loop je gevaar vandaag als je je Bijbel niet bij je hebt. Een christen zonder Bijbel is een soldaat zonder zwaard. Volgende keer heeft u uw Bijbel bij zich. Laten we even gaan lezen Filippenzen hoofdstuk 3. Ik ben zo dyslectisch als een visstick. Dus als er iemand is die mij zou willen helpen met lezen, dan zou ik zeer golven. Tetti. Goedemorgen, Tetti. Hallo, tijd niet gezien, hè? Jongen, Filippenzen hoofdstuk 3. Het zijn twee slides, dus misschien twee lezers. Een lezeres en een lezer. Ja, Tetti, als jij wil beginnen. Met duidelijke stem. Dankjewel. Misschien de tweede lector. Ja, wil jij dat doen? Daar wil ik vooral bij stilstaan, bij die laatste zin. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het er bereikt heb. Maar één ding doe ik. Vergetende wat achter mij ligt. Het gaat een beetje snel. De broeder wil zeker dat ik snel preek. Want hij wil op tijd naar huis. Het signaal is duidelijk. Ik zal het niet te lang maken. Vergetende wat achter mij ligt, richt ik mij op wat voor mij ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Daar ga ik deze morgen over hebben. En dan mag het volgende plaatje. Misschien kent u deze brug wel, waarschijnlijk niet. De Freeman Canyon Bridge. Het was een verhaal bij Max Lucado, een zeer heftig verhaal. Max Lucado kent u wel, de schrijver. En hij schrijft boven zijn stukje dat de zon was nooit meer opgekomen over Amy, over Rebecca, haar leven. 20 jaar geleden had ze ook al eens op deze brug gezeten, toen gedwongen, nu vrijwillig. Samen met haar zusje Amy was Rebecca boodschappen aan het doen. En toen ze de supermarkt uitkwamen, met z'n tweeën werden ze door 3 mannen vastgegrepen en in een bus gesleurd. De meisjes Amy en Rebecca werden vreselijk verkracht En uiteindelijk reden de mannen naar de Freeman Canyon Bridge en gooiden deze zwaar beschadigde vrouwen 50 meter naar beneden. Amy was op slag dood. Maar Rebecca, haar val was gebroken door een struik dat aan de rotsen hing en met een doffe klap kwam ze met 3 breuken in haar heup terecht op een rots. De hele nacht lag ze daar hulpeloos op een rots onderaan het water, bibberend van de kou. In de morgen kwam de zon op, maar de zon die haar koude, onderkoelde lichaam verwarmde, die zon is eigenlijk geestelijk nooit meer over haar leven opgekomen. Een kanoër trof haar en bracht haar naar het ziekenhuis, waar ze behandeld werd. De 3 mannen zijn gepakt en kregen een rechtszaak. En in de rechtszaak waarin zij, rechtszaal waarin zij zat, terwijl het verhoor bezig was, deed een van de verkrachters een teken wat haar nooit meer losliet. Terwijl het verhoor verder ging, deed hij, kijkend naar Rebecca, deze beweging. Ooit krijg ik jou nog wel. Mannen zijn voor 30 jaar veroordeeld. Net zoals in Nederland, als je 2/3 van je straf hebt uitgezeten, kom je vrij. En nu precies vandaag, 20 jaar later, in 1982, het is al een tijd geleden gebeurd, zit dezelfde Rebecca, maar nu vrijwillig op deze brug. Met haar benen naar de overkant en met haar babytje op haar schoot. Haar vriend smeekt haar om alsjeblieft terug te komen. En hij krijgt het zover dat het kindje wat zij samen hebben, Rebecca en een vriend, dat hij het babytje, het kindje, mee mag nemen. En terwijl de vriend terugloopt naar de auto, hoort hij een doffe klap. Rebecca valt voor de 2e keer van de brug. Dit niet verplicht, maar maakt een eind aan haar leven. Misschien zegt die broeder Schippers, gaat dat wel lekker in Katwijk? Wat een heftig verhaal. Ja, zeker een heftig verhaal. Moet misschien er even van bij komen. Maar wel een echt verhaal. Je kunt het lezen bij Max Lucado. Gedocumenteerd. En deze morgen eigenlijk is mijn thema dat, en u heeft het al net gehoord, dat we kiezen, ik kies ervoor, dat niet mijn verleden, maar dat mijn toekomst mijn leven bepaalt. En dat is natuurlijk prachtig mooi, hè, als wij dit thema vanuit de Filippenzen hoofdstuk 3 met elkaar bekijken. Mijn besluit is vandaag, ik zal niet het verleden, maar de toekomst, mijn leven laten bepalen. Een prachtig mooi voornemen. Als we deze nieuwjaarspreek zouden houden, zouden we zeggen, yes, ik ga naar de toekomst kijken. Maar weet u, lieve mensen, de werkelijkheid is vaak weer barstiger dan de theorie. Hoe moeilijk is het in je leven om niet je verleden, maar je toekomst te laten bepalen? Want wat kan het leven allemaal niet brengen, lieve mensen? Je had toen je jong was verwachtingen. Als je deze 20 jonge kinderen op het podium ziet staan, dan zie je de onschuld. Ik wil lijken op Jezus, heerlijk, als zo'n meisje dat zingt. Wat een heerlijke onschuld. Maar hoe vaak is het niet in ons leven dat ondanks de verwachtingen, zelfs het geloof wat we hebben, omdat we zondags, elke zondag naar de kerk gaan. Hoe vaak komen onze verwachtingen en dromen niet uit? We hebben het gelezen in de Adventspsalm dat David uitkijkt omdat hij vervolgd wordt. Hij had gedroomd om koning te worden. Maar in plaats van koning te worden, was de vorige koning Saul hem naar het leven staan. Hoe vaak gebeurt er niet dat wij teleurstellingen hebben? Ja, teleurstellingen in onze kerk, teleurstellingen in onze ouderlingen. Ringleiders, misschien zit u wel diep gefrustreerd hier vanwege de teleurstelling van uw dominee. Vorige dominee. Ik weet het niet. Ja, kijk het naar de toekomst. Heerlijk. Maar hoe moeilijk is het om het verleden wat je meegemaakt hebt los te laten? Misschien 20, 25 jaar in dienst en als een oude zak door je baas aan de kant gezet. Of als vrouw of man na 25 jaar uw partner verloren door een scheiding of door kanker. Of een kind dat je dierbaar was, kreeg die erge ziekte en je hebt haar of hem te graven moeten dringen. Hoeveel mensen kom ik niet tegen? En als ik kijk naar mijn eigen leven, ben ik daar ook een voorbeeld van. Die zoveel dingen hebben meegemaakt, dat het heel moeilijk is om in je leven eigenlijk jezelf te definiëren vanuit het toekomstperspectief. Maar hoeveel mensen blijven niet vastzitten, vaak in de slachtofferrol, vanuit het verleden, wat jou is aangedaan, of wat je zelf misschien anderen hebt aangedaan. Ook dat kan je leven ten eeuwige dagen als ware bepalen. Hoe gaan wij om met teleurstellingen in je leven? Hoe ga je om als vrouw? Je kan wel zeggen, kijk naar de toekomst. Maar hoe ga je om als vrouw als je seksueel misbruikt bent? Of als kleine jongen opgesloten bent in je kast van je ouders? Ik ontmoette een vrouw, ze was 27 jaar getrouwd en een man had haar verwisseld voor een groen blaadje. En terwijl ze eigenlijk haar leven wilde beëindigen, kwam ik in contact met haar. En toen we diepe gesprekken hebben, bleek uiteindelijk heel diep in haar jeugd dat haar vader en moeder tegen haar gezegd had: meisje, je had eigenlijk een jongen moeten zijn om de zaak op te volgen. En zo zijn we als mensen ontzettend vaak bepaald door wat we meegemaakt hebben. Het is zelfs zo dat we het vaak niet eens in de gaten hebben. Ik heb een broeder, vriend, jaren geleden, die een burn-out kreeg. Ik heb er ook gehad. Ik heb ongeveer alles wel gehad wat je kan hebben. En toch staken weer. En een vriend had een burn-out en hij vertelde eigenlijk dat hij zo perfectionistisch bent. Zitten de perfectionisten in de zaal? Ja, nou, zullen we straks een bak koffie drinken? En hij was zo moe. En ik zei, joh, wat is er nou toch aan de hand? En door diepe gesprekken kwamen we erachter dat toen hij 8 jaar was met zijn vader en moeder op de brug stond. En zijn vader en moeder namen afscheid van elkaar en scheiden. En hij zegt, ik zie het beeld op de brug nog staan dat ik met mijn moeder naar rechts meeging en mijn vader naar links. Die ik nooit meer in mijn leven heb teruggevonden. En omdat ik de dag ervoor een koekje had gepikt, dacht ik dat door het pikken van het koekje mijn ouders uit elkaar gingen. Eerst werd ik verscheurd door schuld. En later, zegt hij, heb ik nooit meer deze afwijzing willen ervaren, waardoor ik perfectionist werd. Zitten hier perfectionisten? Nooit meer de afwijzing willen ervaren die je hebt ervaren door de scheiding van je ouders, of door de afwijzing bij je baas of je partner. Weet u, zonder dat wij het in de gaten hebben, ontdek ik dat heel veel mensen hun zijn wie ze zijn. Ook als je christen bent, ook als je gedoopt bent, ook al als je de hele dag halleluja prijs de Heer roept en God looft en prijst. Toch merk ik dat we heel vaak onszelf, wie we zijn, definiëren vanuit ons verleden. En sommigen doen dat bewust en duiken de slachtofferrol in. Kiezen daarvoor, omdat dat veilig is om slachtoffer te zijn. Anderen, en dat merk ik ook vaak, normale mensen hebben het niet eens in de gaten hoe the past in het Engels, het verleden, the future, je toekomst, je heden definieert. Hoe ga je daarmee om? Er staat een mooie psalm in de Bijbel, misschien kunnen we daar even naartoe. Dat was het 5e of 6e plaatje. Nadat ik besluit het verleden naar maar de toekomst mijn leven te bepalen, staat er in Psalm 55, werp al je teleurstellingen op de Heere en hij zal je zorgen, voor je zorgen. Prachtig mooie teksten. Maar hoe doe je dat? Hoe werp je nou al je teleurstellingen op de Heere? Ik kan vandaag een geweldige dienst houden. Prachtig mooie pianist, die gaat mooie gevoelige koortjes zingen. Zeg, kom naar voren, werp al je bekommernis op de Heere. En dat doen we dan, de hele zaal staat hier vooraan en we gaan naar huis toe. En als we straks om 1:30 of 2:30 lekker schaatsen gaan kijken en er gebeurt wat, dan nemen we vaak al die zorgen en die teleurstellingen, nemen we gewoon mee, omdat ze vaak gewoon helemaal in ons systeem zitten. We zijn er dikwijls mee verweven van onze jeugd, of wat we met elkaar hebben meegemaakt. Vandaag wil ik met u kijken naar de Bijbel, Filippenzen hoofdstuk 3. Laten we nog eens even naar het Bijbelgedeelte lezen, kijken wat er net gelezen is. Hier is Paulus aan het woord, redelijk aan het eind van zijn leven. Hij is al 30 jaar christen. En hij zegt eigenlijk dat alles wat hij heeft, heeft hij als verlies gaan beschouwen. Want hij zegt, de omgang met mijn Jezus is eigenlijk het allerbelangrijkste. Omwille van Jezus heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als vuilnis bij de vuilnisbak gezet. U ziet in dit gedeelte dat vooral de keuze in je leven bepalend is. Als je als meisje verkracht bent, als je ouders gescheiden zijn, als je erge dingen anderen hebt aangedaan, of zelfs zelf anderen erge dingen hebt aangedaan, dat laat je niet meer los. Ik mag een aantal jaren nu werken in Katwijk. Weet u, de helft van de vrouwen in Katwijk zijn door hun vader verkracht. Incest staat als pastorale nood top nummer 1. Vroom 3 keer naar de kerk gaan en 's avonds zondagavond op je dochter. Hoe raak je dat nou kwijt in 's hemelsnaam? Dat raak je niet meer kwijt. Dat bepaalt je leven. En er zijn er heel veel dingen die we kunnen proberen met de christelijke moraal en de theologie en de pastoraat het proberen op te lossen. Maar heel veel beschadigingen, dingen die we mee hebben, los je niet op met een soort chakra-techniek van Emil Ratelband. Want het zit in je systeem en het heeft krassen, ja, het heeft wonden in je ziel gebracht. Ik kom hier vanmorgen niet om u te helen en te genezen. Ben ik en ook de Heer Jezus in zekere zin niet toe in staat. Paulus zegt, ik kies ervoor. Wat mij zelfs winst was, heb ik als vuilnis prijsgegeven. Ja, alles is vuilnis. Weet u, hier gaat het niet over het gevoel, hier gaat het niet over uw schade. U gaat het niet over uw pijn, uw verdriet, uw teleur. Hier gaat het niet over hoe u zich voelt. Hier gaat het over wat wil je. Het christenleven wordt voortdurend bepaald door wat ik kies. Niet door wat ik ervaar en voel. Dat heb ik vaak niet in de hand. Maar wat ik wil, zegt Paulus, dat bepaalt. Ik heb alles. En dan praat hij zowel over zijn successen. Hij was fariseer, hij was een jonge theoloog. Hij had de hoogste theologische opleiding bij Gamaliel gevolgd. Hij had een future, hij had een toekomst. Geweldig had hij voor zich. Hij zegt, en toch heb ik alles prijsgegeven. Dat is eigenlijk wat ons leven bepaalt. Wat wil je vanaf vandaag? Wil je slachtoffer blijven? Mag. Veilig. Maar hij zegt... Oh, de tekst is alweer weg. Misschien even terug. Hij zegt, Christus leren kennen. Op hem gaan lijken. Heb je die kleintjes horen zingen? Ik kreeg er tranen van in mijn ogen. Ik brak in 1000 stukken daarnet. Jank als een klein kind. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. Dat is makkelijk als je 6, 7 jaar bent en je hebt een veilig gezin. Maar wat als je breuken in je ziel hebt, stuk bent, gemaakt... Wil je dan nog zeggen en zingen, ja, ik wil op Jezus lijken. Ik wil Christus leren kennen. Zijn rechtvaardigheid. We gaan even verder. Klik maar verder naar de volgende. En die ook maar even verder. Ja. Filippenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 13. Ik heb gezegd, we gaan nu kijken naar het kerngedeelte van deze morgen. Je kan een heleboel gehoord hebben vanochtend, kan aangesproken zijn. Maar ik zou zeggen, probeer deze tekst vandaag eens door te nemen. Sta er vandaag of morgen of de komende week eens wat langer bij stil. Psalm 1. Mediteer over deze tekst. Die is zo belangrijk. Want Paulus zegt, broeders en zusters, ik beeld niet dat ik het al bereikt heb. Hij is al 30 jaar christen. Bent u al 30 jaar christen? 40 jaar? 50 jaar christen? 60 jaar christen, wie biedt meer? En toch zegt hij, ik ben er nog lang niet. Wordt u af en toe wel eens teleurgesteld van uzelf? Ik wel. Dagelijks word ik teleurgesteld door Jan. Heb je het dan nog niet begrepen? Paulus zegt, houd moed, ga door. Niet dat ik het reeds bereikt heb, maar één ding doe ik, namelijk vergetende wat achter mij ligt en richt ik mij op wat voor mij ligt. En als ik deze tekst er eens goed naar kijk, dan heb ik toch een kleine discussie met de apostel Paulus. Heeft u wel eens niet? Bent u het altijd zo eens met de Bijbel? Ik vaak niet. Je zegt, Paulus, hoe zit dat nou met jou? Jij zegt, ik kies voor Jezus. Ik vergeet alles wat achter mij ligt. En ik kijk naar mijn toekomst. Ho, 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 Paulus. Klopt dat wel wat je zegt? Even een discussie met onze geliefde broeder Paulus. Je zegt zelf dat je nog weet dat je fariseer bent. Je zegt zelf dat je de minste van de apostelen was. Want wat had hij gedaan? Hij had de gemeente van Jezus Christus vervolgd. En keer op keer spreekt door zijn brieven eigenlijk zijn schaamte voor het feit dat hij als Joodse fariseërs fanatiek de eerste gemeenten, de eerste christenen had vervolgd. Was hij dus vergeten? Slaapt u al? Het is een lange dienst, hoorde ik, hè? Dus sommigen die een beetje slaapgesust. Hij was het helemaal niet vergeten. Hoe kan je nou, apostel Paulus, zeggen dat je alles vergeten bent, hetgeen achter je ligt, je hebt alles prijsgegeven, losgelaten, en tegelijkertijd zeg je gewoon dat je de christengemeente vervolgd hebt. En spreekt er ademt uit jouw brieven iets zo van schaamte wat je gedaan hebt. Heb je hem? Heeft u mijn vraagstelling? Ja, hoe rijmt u dat nou? Hoe gaat dat nou? Hoe zit dat nou aan elkaar? Jokt Paulus nou? Is hij nou een beetje te vroom? Gaat hij te hard? Stelt hij iets voor wat eigenlijk niet mogelijk is? Of kijkt u nou naar vers 13 en 14? Hoe zou je daar nou mee om moeten gaan? Wat is nou de oplossing? Wat bedoelt Paulus nou? Hoe gaat u nou om met de dingen die je eigenlijk nooit kunt vergeten? Omdat die zo bepalend in je leven zijn geweest. En ik heb al heel veel essentiële dingen genoemd, zoals afwijzing of verkrachting. Of, nou, vul maar in. Hoe ga je daar nou mee om? Wat staat hier? Ja, richten op Jezus. Ja, is lekker. Ik richt me de hele dag op Jezus, maar ik voel die pijn. Ik ben even vervelend, hè? Ben niet boos op me. Je vergeeft gelijk, heel verstandig. Joh, en misschien is het de laatste keer dat ik hier spreek, dus. Ik heb niks meer te verliezen. Dus. Ik heb er een streep onder gezet, onder de Bijbeltekst. Vergeten wat achter mij ligt, richt ik mij voor mij. Even zonder dat de beamer door gaat klikken, want dan gaat het fout. Maar wat voor taal is dit dat Paulus gebruikt? Even Nederlandse taal. Wat voor werkwoordsvorm is dit? Vergetende hetgeen achter mij richt ik mij. Wie heeft Nederlandse lagere school gehad? Ja, de meeste wel, hè. Ja, ik was ook niet zo'n beste leerling. Ik zat meer op voetbalveld dan mijn huiswerk. Maar ja, dat heb ik s'avonds moeten inhalen. 12 jaar theologie moeten studeren, Tetti. Omdat ik zo eigenwijs was als tiener. Dus als je bent tiener, doe alsjeblieft je schoolwerk. Scheelt je 6 jaar. Wat voor werkwoordvorm is dit? Waar de streep onder staat. Actief? Actief? Ja, hoe heet zoiets? Ja, Nederlandse lessen. Je hebt zeker ook niet zo best opgelet, Tetti. Hoe heet zoiets? Vergetende. Zijn er onderwijzers in de zaal? Zijn er onderwijzers, leraar? Wat voor werkwoordvorm is vergetende het een achter mij? Wat zegt u? Ja, dan moest je afkorten met O. Hè? Ja? OVT, ja. Het is nog niet helemaal juist. Ik krijg een 6-. Ja? Afgekort TD is het. TD. Staat voor? Niet toekomende tijd, nee, ja. Een 4, helaas. Opnieuw het lesje leren. Jongens, zeg, taallessen kunnen ze in Gouden wel gebruiken hier, hè? Het doet er niet toe. Kijk, er komt een opstand. Het doet er niet toe, het gaat om het verhaal. Hartstikke mooi. Ik hou van reacties in de zaal. Dan zou ik het allemaal verklappen. Het is een tegenwoordig deelwoord. Je hebt weer wat geleerd vandaag. Een tegenwoordig deelwoord. Vergetende hetgeen achter me ligt. Mevrouw, hier komt het verhaal. Waar gaat het om? Paulus zegt, ik vergeet niet alles wat achter mij ligt, want dat heeft mijn leven bepaald. Dus al de goede dingen, als fariseer, hij heeft daardoor enorm veel theologische kennis en kon goed redeneren en schrijven. Maar ook zijn schades in zijn leven, zegt hij, vergetende tegenwoordig deelwoord. En wat betekent tegenwoordig deelwoord? Dat betekent dat je tegenwoordig, vandaag en morgen en overmorgen, je zou kunnen zeggen van minuut tot minuut, moet je de keuze maken om de dingen die jouw leven bepalen, en als die je belemmeren, of als die je verdriet geven of schade geven, elke dag, zegt Paulus, kies ik ervoor om wat achter mij ligt niet mijn toekomst te bepalen. Dat is de kern van het tegenwoordig deelwoord. Het is elke dag, iemand zei ook actief, je moet je actief erop richten. Je moet elke dag, het houdt niet op, vandaar het deelwoord, het tegenwoordig deelwoord, TD. Het houdt niet op om dagelijks je keuzes te maken in je leven. Nogmaals, ik kies er vandaag voor, kent u het thema al uit uw hoofd? Ik kies er vandaag voor om niet mijn verleden, my past, maar my future, mijn toekomst te laten richten. En dat zegt hij ook. Ik richt mij in de sport, hè. Vanmiddag weer schaatsen, gaan we weer kijken. Mooi, ik ben gek op schaatsen. De sporters hebben het tegenwoordig allemaal over focus. Kent u dat woord? Ik focus op Jezus Christus. Dus die dame die dat net zei, dat was juist. Je focus je op Jezus. En wat moet je tijdens het focussen doen? Ja, je krijgt een 6,5 hoor, 7 wel. Wat moet je tijdens het focussen op Jezus doen? Je moet dagelijks de keuze maken om het verdriet, het pijn, je schade, je aangericht of aangedaan, dat kan ook, maakt niet uit, maar ook je successen, ook je carrière, ook je trots, dat bedrijf dat je opgebouwd hebt, dat gezin dat je opgebouwd hebt, 40 jaar carrière, je intellect, je trots, alles wat je hebt, ook de positieve dingen. Ik laat het los dagelijks. Het bepaalt niet mijn persoonlijkheid, maar ik focus op Jezus. Lieve mensen, dat is wat Paulus hier zegt. En dat is de enige manier, heb ik ontdekt in mijn leven, om mijn leven op een gezonde manier te laten bepalen. Dat is eigenlijk de boodschap van deze morgen. Maar een boodschap, een les, weet u wel eens op een studiedag van uw werk moeten gaan? Ik vind het verschrikkelijk altijd. Als je 8 uur in een schoolbank zit. Nou, ik ben een ongelofelijke ADHD'er in het kwadraat, dus ik kan niet stilzitten, dus ik blijf bewegen. Dus ik krijg meteen al hoofdpijn om 9 uur en om 11 uur dan ben ik weg. En na de lunch om 1 uur ben ik helemaal vertrokken en dan krijg ik een studiedag. En dan kom ik thuis bij mijn vrouw en dan zegt ze, waar ging het over? Dus zei, schat, ik zou het niet weten. Kostte €350. Weet u, als je binnen 48 uur niet datgene wat je leert toepast, ben je het kwijt. En dat gaat ook met deze preek gebeuren. Volgende week bent u mij vergeten. Maar we gaan proberen een kleine toepassing te maken. U heeft allemaal voor u, en als het niet zo is, wordt het uitgelegd, een wit blaadje. En als u een wit blaadje heeft, pakt u even allemaal een wit blaadje. En zo niet, dan deel er nog even uit of kijk op de grond. Is er iemand die geen pen bij zich heeft? Is een dame die heeft wat pennen ter beschikking? Pak een pen. Deze dame hier vooraan, Anja, heet jij? Anja gaat staan. Wie heeft er geen pen? Steek even je hand op. Gaan we een pen, gaan we schrijven. Wie schrijft, die blijft. Anja, als je even de pennen wil uitdelen. Want er zijn mensen die graag een pen willen hebben. Ja, heeft u allemaal een blaadje en een pen? Ik zou graag het lied... een lied zingen van... Heeft u nog briefjes? Briefjes van 50, van 10? Zijn er nog blaadjes? Daar, ja, even. Oké. Wat gaat u doen? Het volgende. Luister even naar de toepassing. En ik zou u vragen, doe dat nou niet alleen vandaag, maar oefent u ook daar morgen eens in. Alles wat je leert en je 2, 3, 4 keer toepast binnen 48 uur, is wetenschappelijk bewezen, dat ga je leren en onthouden. Wat ik u verteld heb, is de theorie. Je loopt naar buiten toe, mooie preek, morgen vergeten. Hier gaat het om, waar we nu beginnen. Nou, komt de toepassing. En niet alleen vandaag, maar probeer het eens morgen en overmorgen. Wees daar eens actief mee bezig de komende tijd. Het is een training. Ik ga straks een paar vuilnisbakken voorzetten. Hier. Paulus zegt, alles acht ik, wat zei hij, alles acht ik. Vuilnis. Wat is het vuilnis in uw leven? En dan hoeft u misschien niet alleen maar te denken aan de heimelijke zonde. Er wordt al vaak over de kerk gepreekt. Oh, we zijn zondaren. En mannen zitten achter de pc naar porno te kijken. En vrouwen zijn koopziek. En zo kunnen we heel wat zonde noemen. Is dat geen zonde? Nou. Tjoh. Ik zei gisteren tegen mevrouw, je krijgt niet meer dan 100 euro mee hoor. Vandaag maar eens een beetje weinig uitgeven. Nee, we hebben het niet zozeer over zonde. Dat doet de volgende predikant, moralistische predikant, alweer bij u. Ik heb het vandaag over dat wat u belemmert. Dat wat u mag prijsgeven. Misschien vooral ook schades en afwijzing. Of wat u heeft, een ander heeft aangedaan wat uw leven zo bepaalt. Ik wil vragen of u nou niet een heel verhaal hier wil neerzetten. Nee, gewoon neem maar een woord of een gedachte. Heer, mijn pijn of mijn trots. Of mijn innerlijke schade, mijn perfectionisme, de afwijzing. Ach, ik heb al zoveel genoemd. We vragen of onze broeder naar voren wil komen. Die zou onder de piano een prachtig mooi lied spelen... Van, o laat Gods geest je thans omhullen. We gaan dat niet zingen, hij speelt dat muzikaal. We gaan het een beetje emotioneel maken. Hè? Deed Billy Graham ook. Dat is allemaal techniek hoor. Maar het gaat niet om de technieken mensen. Het gaat niet om het emotionele. Ja, met een gekke predikant hoor. Misschien de laatste keer. Maar alle gekheid op een stokje, want het is best wel heftig. Het gaat om, wat gaat u vandaag kiezen om aan Jezus te geven? En ik wil ook vragen of u daar biddend even een minuut stil wil zijn. Gewoon eens laat Gods geest spreken en je omhullen. En zeg, Heer, wat is nou datgene wat mijn hele leven eigenlijk zodanig bepaalt... dat ik niet kan focussen op de toekomst. Het komt steeds weer terug. Laat eens een minuut stil zijn en luisteren. En dan zeg, Heer, wat ik vasthoud, waar ik niet vanaf wil komen... omdat dat veilig is, mijn slachtofferrol of... een perfectionist of wat dan ook. Kijk wat voor u een toepassing is. En als u bereid bent. Als u zegt, joh Schippers, het is helemaal niks voor mij. Blijf lekker zitten. Scheur het blaadje door midden en blijf lekker. U moet helemaal niks doen. Het gaat niet om de show. We doen niks met de blaadjes. Je hoeft je naam er niet onder te zetten. En als het niks voor je is, doe je blijf je lekker zitten. Doe niet mee omdat je moet doen. Maar het gaat om de oefening. Stel dat God met uw geest laat zien. Truus, laat dat los. Geef dat aan mij. Kees, wil je dat prijsgeven voor mij? Dan mag je dat straks over een minuut opschrijven en dan mag je dat hier naar voren komen brengen. Voel je vrij, na een moment stil zijn. Thank you. afgeven aan Christus, dan legt u het maar ondersteboven in de vuilnisbak. En legt u het bij de Heer neer.
God zend je thans omhullen met zijn liefde en zijn geest. Laat je hart en ziel vervuld zijn door de Heer. O, geef hem alles wat je vasthoudt en zijn geest als een duif. Op je leven dalen met goddelijke kracht.
Jezus, o Jezus. Zullen we eraan staan?
Jezus, o Jezus. Kom en vul ons
mogen we toch komen en de naam van Jezus aanroepen. Er is maar één naam in de hemel en de aarde gegeven, dat is de naam van Jezus. Heer, en wij bidden. Wij bidden voor alle schades die we in de vuilnisbak gelegd hebben vandaag. Heer, en ook al doet het nog steeds pijn en verdriet, of zijn we daar niet van af, en zal het de rest van ons leven mee tekenen. Heer, deze mensen hebben gekozen vandaag om niet dat wat ons is aangedaan of wat ons leven bepaald heeft, maar wij kiezen er vandaag voor om het los te laten. En misschien moeten we elke dag de keuze wel maken de komende tijd. En we willen focussen op Jezus, Heer, want u bent hersteller. U bent genezer. U wilt dat wij meer op Jezus gaan wijken. U bent degene die ons herstelt en geneest. En vaak niet bij toverslag, maar het is vaak een innerlijk proces. Want elke dag vervalt onze uiterlijke mens, zegt Paulus, maar van dag tot dag wordt wij een innerlijke mens vernieuwd door de vernieuwing en de opstandingskracht van Jezus Christus. En ik bid u voor hen die hier staan, Heer, dat ze mogen opstaan in de vernieuwende en veranderende opstandingskracht van Jezus Christus. Dat zijn geest over ons komt. En ons kan vernieuwen van binnenuit. Heer, zelf de moordenaar aan het kruis werd week van hart. En zei, Heer, gedenk mij. Heer, wat een geestelijk wonder verrichtte u op het kruis met deze moordenaar. Zou u dan niet mijn hart, mijn schade, mijn pijn? Wat me wordt aangedaan, of mijn schuld, wat ik anderen heb aangedaan, zou u dan niet in staat zijn om dat te veranderen? Heer, kom met uw geest in ons. Vernieuw ons. Verander ons. Geef ons vandaag, maar ook morgen en dinsdag. Geef ons de moed ons blaadje te pakken en de keuze te maken elke dag weer, vergetende hetgeen achter mij ligt en wat mijn leven definieert. Heer, ik leg het af, ik kies ervoor om niet meer de verbitterde broeder te zijn. Ik kies ervoor om niet de beschadigde zuster te zijn. Ik kies ervoor om niet meer perfectionist te willen zijn. Ik kies ervoor om niet meer een slachtoffer de rol te spelen. Maar Heer, help mij te kiezen om meer en meer op Jezus te lijken. Die toen hij gescholden werd, niet geschold. Die toen hij geslagen werd, niet terugsloeg. Die door hetgeen hij geleden heeft, zegt Hebreeën, geleerd heeft wat gehoorzaamheid is aan de Vader. Heer, help ons zo elke dag op het kruis te gaan. Omdat we door de kruisiging van God van onszelf straks mogen lijken op Jezus. Dank u, Heer, voor uw grote genade en liefde. In Jezus' naam. Amen. Gaat u zitten. Jongen, jongen, een emotie, hè? Ik ben een beetje emotioneel man. Dankjewel voor je pianospel. Ik wil nog even een laatste boodschap doorgeven. Dan ga ik stoppen. Ja, het is een lange dienst, maar goed. Ik ben ook heel duur, hè? Dus ik moet een beetje waar voor je geld hebben. Als je 20 minuten komt een praatje maken voor zoveel geld, dan denk ik, nou, het moet wel wat waard zijn, hè? Ik hoop het. Maar even voor mensen die zeggen, ja maar, misschien zijn er mensen die zeggen, ja maar ik voel me toch altijd zo vuil en vies en onwaardig. En altijd mensen die altijd na een dienst zeggen, ja geweldig hoor, maar mij lukt het niet. Ik heb al zo vaak, maar nee. Zou God mij aannemen? Zou hij me nemen zoals ik ben? Natuurlijk, een tijd geleden hoorde ik een psycholoog die vertelde dat hij regelmatig gesprekken had met een meisje. Een uiterst mooi, knap meisje. En niet alleen uiterst mooi en knap, maar de wijze waarop ze gekleed was, gekapt was, haar nageltjes, haar haar. Het leek wel een soort Barbiepop, zegt hij. Niet gezond, perfectionistisch. En je begrijpt het wel. Deze dame had zware afwijzingen naar jeugd ervaren en wilde zich kleden en gedragen als een perfectionist en kwam in de knoop. Maar in de gesprekken die deze psycholoog had, op een gegeven moment wilde hij afronden. Hij moest afronden, had een lezing ergens, een conferentie. Maar hij had het gevoel, ik dring niet tot haar door. Ik kom niet binnen. En wat ik ook praat en wat ik ook doe, ik kom niet tot haar hart. En de tijd tikt en hij legde uit dat hij als het ware zo een beetje in paniek kwam. Ben je in tijdnood? Heb je wel eens dat je iets wil uitdragen en overbrengen? Maar je hebt maar 1 of 2 minuten, maar... En toch lukt het je niet. En hij denkt, God, wat mag ik nou laten zien? Heer, wilt u met uw geest, geef toch beeld. En terwijl hij daar aan het praten was en zag dat hij niet binnenkwam, maar zo bewogen was, hoe kan ik haar laten zien dat wie je ook bent, hoe vuil je ook bent. Dat was de toegang, haar perfectionistische kleren,
haar Air Max en Max en alle kleding, Armani, en ze rook als een, nou ja, niet als een dennenboom, maar als een, soms hebben we als vrouw in de stad, hè, dan kom je voorbij, die mens van de lucht, zeg. Ja, alles moest aan die buitenkant en het was zo mooi. En ineens wist hij het. Hij zegt, lieve meid, ik heb weinig tijd voor, ik moet zo afronden, want ik moet verder. En er ging een tijd ook naar conferenties, we kunnen elkaar een tijd niet spreken, maar ik wil je één ding laten zien, met al je perfectionisme, je prachtige kleren en je heerlijke geur. Hij zegt, maar God accepteert je zoals je bent. Wie je ook bent en wat je ook doet, hoe vies je ook voelt. En hij pakt een kop koffie en hij gooit hem zo over zijn Armani shirtje heen. En dat meisje, moet je voorstellen, perfectionist, ging. Hij zegt, je weet niet wat er gebeurde. Op je mooie Armani-blousje. Zo'n koffievlek. Hij vertelde dat hij 2 jaar later ergens in een conferentie was. Er stond een leuke, aardige, vlot geklede, vriendelijke jonge dame voor zich. En hij zei, meneer, kent u mij nog? Nou, hij zegt, u moet me niet vergeten, vergeef me, maar ik zie zoveel mensen, zoveel. Hij zegt, ik ben dat meisje, weet u nog? Van de kop koffie. Hij herkende het niet meer. Ze zegt, na die kop koffie ben ik gaan zien dat hoe vuil je ook bent, en hoe smerig en hoe mislukt je ook in je leven kan zijn, Jezus aanvaardt jou zoals je bent. Hij zegt, vanaf die kop koffie over het tissue ben ik gaan zien dat ik me niet meer als perfectionist hoef te gedragen, maar dat ik mag komen bij Jezus zoals ik ben. Mag ik u uitnodigen? Kom vanaf vandaag bij Jezus zoals je bent. Hoe vuil je ook bent. Mijn vrouw heeft een heel goed wasmiddel, hoor. Dus. Die blouse heeft het tot 10 keer gehad en het is nog schoon. Hoe het bloed van Jezus je kan reinigen. Zo'n moment stil zijn. En bidden. Vader, we mogen komen zoals we zijn. Vuil en vies. Altijd weer de fout in. Tekorten. Jezus, wat een genade heeft u voor zondaren. Heer, en zo mogen we tot u komen. Hoe we ons ook voelen. We zitten niet schoon gekleed, maar van binnen kunnen de koffievlekken in onze kelders, kunnen de troep en de puinhopen van dit leven opgestapeld liggen in mooie dozen. Maar Jezus, we mogen tot u komen. U bent de God van genade. We mogen bij u komen, we mogen bij u zijn. Heer, ik kom tot u. Dank u wel. Misschien als er mensen zijn die zeggen, ja, ik ben zo iemand, ik blijf hangen. Weet u, ik wil misschien nog een laatste daad van u vragen. Heel simpel. Als u zegt, ik ben zo iemand ook die toch gevangen zit. En ik wil eruit stappen. Ik wil vandaag opnieuw, ik ben misschien al 1000 keer bij je, maar vandaag opnieuw, ik wil naar Jezus toe. En ik wil uit mijn verlammende situatie, ik wil daaruit opstaan. Zijn er verlamde mensen, psychisch? Ik heb het niet over fysieke, maar psychisch verlammingen. Waar je niet van afkomt. Als u zegt, ja, ik wil tot Jezus komen zoals ik ben. Ik wil uit mijn verlammende situatie stappen. Dan wil ik u uitnodigen. Heel simpel. En dat hoeft ook weer niet. Maar misschien kan het helpen. Dan mag u gaan staan. Doe dat bewust. Denk eens heel bewust aan iets wat u verlamt. En zeg, Jezus, ik sta op voor u. En ik kom met mijn vuilnis en mijn vlekken en mijn verlammingen. Strek de knikken en de knieën, zegt Hebreeën. opdat u genezing ontvangt. Je kunt wachten op genezing. De Bijbel zegt, ga op je voeten staan. Strek je knikkende knieën, opdat gij genezing ontvangt. Als u wilt gaan staan, het is aan u.
U bent heilig en rechtvaardig, en wie u ziet, uw aangezicht.
Naam van de Heer.
ik richt mijn oog naar u omhoog en zie.
Blijf voor eeuwen.